God zegen. Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader. En van Jezus Christus onze Heren. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Kom, laten we samen gaan zingen Psalm 84 vers 1 en vers 2. Psalm 84 vers 1, hoe lieflijk, hoeveel heilgenot. En ook vers 2, zelfs vinden mis een huis. Psalm 84 vers 1 en vers 2. Gemeente, wij doen ook vanavond in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen, belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Daarna zingen we met elkaar Psalm 48 vers 6, want deze God is onze God, Psalm 48, en daarvan het zesde vers naar de belijdenis van het geloof. En aan ieder van u spreken dan met mij in zijn of in haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. De wederopstanding van het vlees, dat is het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing voor vanavond vindt u Genesis 35 en daarvan de eerste 15 versen. Genesis 35 vanaf vers 1 tot en met vers 15. We luisteren samen naar het heilig woord van de Heere, onze God, Genesis 35 vers 1. Daarna zei God tot Jacob, maak u op, trek op naar Bethel en woon al daar. En maak daar een altaar voor die God die u verscheen, toen gij vluchtte voor het aangezicht van uw broeder Esau. Toen zei Jacob tot zijn huisgezin en tot allen die bij hem waren, doe weg de vreemde goden die in het midden van u zijn, en reinigt u, en verandert uw klederen. En laat ons ons opmaken, en optrekken naar Bethel, en ik zal daar een altaar maken voor die God, die mij antwoordt ten dagen van mijn benauwdheid, en met mij geweest is op de weg, die ik gewandeld heb. Toen gaven zij Jacob al de vreemde goden die in hun hand waren, en de oorsierselen die aan hun oren waren, en Jacob verborg ze onder de eikenboom die bij Sichem is. En ze reisden heen. En Gods verschrikking was over de steden die rondom hen waren, zodat zij de zonen van Jacob niet achterna jaagden. Alzo kwam Jacob te Luz, het welk is in het land Kanaan, dat is Bethel, hij en al het volk dat bij hem was. En hij bouwde aldaar een altaar en noemde die plaats El Bethel. Want God was hem al daar geopenbaard geweest, als hij voor zijn broeders aangezicht vluchtte. En Deborah, de voedster van Rebekka, stierf. En ze werd begraven onderaan Bethel, onder die eik, welks naam hij noemde Allen Bagoed. En God verscheen Jacob wederom, als hij van Paddan Aram gekomen was en hij zegende hem. En God zei tot hem, uw naam is Jacob. Uw naam zal voortaan niet Jacob genoemd worden, maar Israël zal uw naam zijn. En hij noemde zijn naam Israël. Voorts zei God tot hem, ik ben God de Almachtige. Zijt vruchtbaar en vermenigvuldig. Een volk, ja een hoop der volkeren zal uit u worden. En koningen zullen uit uw lendenen voortkomen. En dit land, dat ik Abraham en Isaac gegeven heb, dat zal ik u geven. En uw zaad na u zal ik dit land geven. Toen voer God van hem op, in die plaats waar hij met hem gesproken had. En Jacob stelde een opgericht teken op, in die plaats waar hij met hem gesproken had, een stenen opgericht teken. En hij stortte daarop drankoffer en goot olie erover. En Jacob noemde de naam van die plaats, alwaar God met hem gesproken had, Bethel. Tot zover de schriftlezing. Laten we ons samen verootmoedigen voor de Heer en hem bidden om zijn zegen. Laten wij bidden. Heere, eeuwige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Samen zoeken we uw aangezicht op deze avond, deze doordeweekse avond. Hier samengekomen, thuis met ons verbonden. En Heere, we zongen er al van hoe goed het is om hier te zijn. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot. Zijn mij uw huis en uw tempel zangen. Omdat u zelf aanwezig was destijds in de tempel. Omdat u zelf uw gemeente samenroept, uw gemeente die naar uw naam is genoemd, o koning van uw kerk, Heer Jezus Christus. En u hebt beloofd, daar ben ik in het midden. Wat is dat wonderlijk, rijk en heerlijk. Het is eigenlijk de beste plek om hier te zijn. Daar waar u ons ontmoeten wilt. Waar u spreekt tot ons wel in het bijzonder. Daar waar de gemeente die naar uw naam is genoemd samenkomt. En Heer, wij danken u voor dat grote wonder dat u mensen ontmoeten wilt. Dat u de hoge en de heerlijke en de heilige God niet alleen hoog woont. Niet alleen een ontoegankelijk licht bewoont, voor ons onbenaderbaar als het gaat om uw heilige majesteit. Maar dat u zelf in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, de weg gebaand hebt. Dat u zelf neergekomen bent, onder ons hebt gewoond. O Heer Jezus Christus. U die de weg en de waarheid en het leven bent. Al buiten u is er geen weg tot uw Vader. Maar in u is er een vrije, open toegang. Hoe wonderlijk groot, Heer, voor zondaren. Die het leven in zichzelf niet vinden, maar in u alleen. O Heer Jezus Christus. U als de zaligmaker van zondaren gaf u zelf. En wat maakt dat die woorden die we zongen, eens te meer dieper bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Welzalig is hij die bij u woont. En Heer, als we zo samen uw aangezicht zoeken, samen hier mogen zijn, daar waar u in het bijzonder wel spreken wilt, dan bidden we, Heer, vervul ons met eerbied en ontzag, maar ook met kinderlijk vertrouwen op u, de Heer. Dat we het van harte zullen beamen bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Want bij u is de bron van heil, de bron van redding, de bron van zegen, de bron van ontferming, de bron van kracht. Heere, bij u is alles wat nodig is. Ja, in u, u bent alles. En Heere, zo wilt u ons ontmoeten ook deze avond, daar dank u voor. We bidden, Heere, geef ons open harten, dat u van harte mogen ontmoeten, ontvangen. Ja, Heer, dat we u kennen zullen en meer zullen kennen. Dat we u lief hebben mogen en meer zullen lief hebben. Dat wat, Heer, dat uw woord, waar uw woord klinkt, Heer, we onderwezen mogen worden. Door de kracht van uw geest ook geleid worden in uw wegen. Heer, maak het goed hier met hem onder elkaar. Als u ons ontmoeten wilt. Heer, en maak het vol van uzelf. Dat het zo zal zijn dat we niemand zullen zien dan Jezus alleen. In hem geborgen. Heer, is het toch werkelijk geborgen. Goed. Zegenrijk en vol. Heer, we bidden zo met en voor elkaar ook in alle persoonlijke omstandigheden. Als het gaat om rouw, om pijn, om verdriet, om ziekte, om zorg. O Heer, wat kan er veel zijn wat in ons leven speelt. Wat we meedragen, wat onze gedachten bezet. Laat het vanavond niet in de weg staan om uw woord te horen. Maar Heer, laat het ons ook uitdrijven tot uzelf. En betoont u dan, Heer, de hoorder van de gebeden te zijn. We mogen samen bidden om uitkomst. Waar wij geen uitkomst zien. Maar Heer, wil boven alles ons kracht geven. In de wegen die u met ons gaat. Heer, wilt u zo u ontfermen. En ons zegenen. Hier tezamen. En zo bidden we voor uw kerk wereldwijd. O Heer, u hebt toch beloofd dat waar uw woord uitgaat, dat het niet leeg tot u terugkeren zal. Waar uw woord verkondigd wordt op zendingsvelden, op evangelisatieposten. O Heer, laat het tot rijke en heerlijke zegen zijn. Bouw uw kerk wereldwijd. En ontfermt u zich, Heer, over onze overheden. Over ons vorstenhuis. We bidden voor deze wereld. O God, waar zoveel noden zijn. Waar zoveel ellende is, oorlogen zijn, honger. Heer, als we het op ons laten inwerken, is het zo diep aangrijpend, hartverscheurend. Ontfermt u zich, Heer, en wees nabij. Dat u uitkomst geven, vrede, allen die zich daarvoor inspannen. Maar bovenal geven uw vrede, die het verstand te boven gaat in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heer, zo zijn onze ogen op u geslagen, ook deze avond. Wees ons genadig, Heer. O, u zou niet kunnen horen om onszelf. Maar hoor ons in de naam van hem, die aan uw rechterhand is. En die gij altijd hoort, uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. De hoge priester aan uw rechterhand. Uit genade alleen. Amen. Als afkondiging voor deze avond, één afkondiging, er is één collecte en die is bestemd voor de kerk Voogdij. Van harte deze collecte bij u aanbevolen, de Heere zegene u en hij zegene ook uw gaven. En we gaan zingen met elkaar ter voorbereiding op de preek op Psalm 25 vers 4 en vers 6. Psalm 25 vers 4, Heer, een goedheid kent geen palen, dat is geen grenzen. En ook vers 6, wie heeft lust de Heere te vrezen. Psalm 25 vers 4 en vers 6. Gemeente, straks na de preek zingen we met elkaar Psalm 146, vers 3 en 4. Psalm 146, vers 3, zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. En ook vers 4, is de Heer wiens al vermogen het groot heelal heeft voortgebracht. Psalm 146, vers 3 en vers 4, straks in antwoord en in aansluiting op de verkondiging. We staan stil en we luisteren naar het gedeelte wat we met elkaar hebben gelezen, Genesis 35. En daar staat, boven de preek staat, Jacob komt in Bethel. Jacob komt in Bethel. Vier gedachten of aandachtspunten. Allereerst naar Bethel. Ten tweede geen andere goden. Ten derde genade alleen. En ten vierde een hoopvolle toekomst. Dus Jacob komt in Bethel. Allereerst naar Bethel. Ten tweede geen andere goden. Ten derde genade alleen. En ten vierde een hoopvolle toekomst. Allereerst dus naar Bethel. Gemeente, je zou zeggen in Genesis 35, eindelijk gaat Jacob op weg naar Bethel. Na alles wat er gebeurd is in het voorafgaande hoofdstuk, en dat hebben we met elkaar gehoord een tijdje terug, Genesis 34, dat onvoorstelbare, die inktzwarte boodschap, die inktzwarte bladzijde van de geschiedenissen die daar gebeurd zijn, van verkrachting en van moord alleen, omdat hij niet naar Bethel is gegaan zoals hij zou gaan. En nu, na dit alles, uiteindelijk gaat hij. Vastgelopen. Aangrijpend dat dat nodig is hier in het leven van Jacob om op weg te gaan naar Bethel, daar waar hij heen zou gaan. Aangrijpend, maar tegelijkertijd ook, hoe vaak is dat in ons leven niet nodig? Dat er dingen tegen zitten. Dat we vastlopen. Voordat we uit de dagelijkse sleur getrokken worden. En bedenken, zo kan het niet verder zoals het nu gaat. Dokter van Brummelen schreef eens, de Heer heeft vaak slagen nodig om ons te brengen waar hij ons hebben wil. Wat is dat waar? Maar tegelijkertijd ook aangrijpend dat er iets gebeurt wat je tot nadenken stemt, wat je stilzet, waardoor je beseft, wat is er eigenlijk aan de hand en waar ben ik mee bezig en waar is de Heer en hoe heb ik geleefd zonder hem? Of als we mogen lief hebben, weggedwaald van hem. Aangrijpend dat de Heer die steeds weer spreken wil onder de bediening van het woord, die steeds spreekt als we de Bijbel openen, ze bidden thuis, ze stil zijn voor hem, die zo liefdevol nodigt. Dat we maar door kunnen leven soms. Het leven maar doorkabbelt. En we stevige lessen nodig hebben. Dat is verootmoedigend. Dat zegt iets over ons. Over onze ongevoeligheid. Over onze hardheid. Over ons wegdwalend hart. Een reden tot buigen voor God. Belijden voor hem. Hoe vaak kan het niet nodig zijn dat we inderdaad stilgezet worden? En toch, terwijl ik dit allemaal zeg, het is niet alleen maar datgene wat gebeurd is, wat Jacob op weg helpt. Dat valt op in deze geschiedenis in Genesis 35. Want als er moeilijke dingen gebeuren in ons leven, als we stilgezet worden, als we tot nadenken geroepen worden, dan betekent dat niet automatisch dat we de Heere gaan zoeken. Moeilijke dingen in ons leven kunnen ook van de Heere wegdrijven. Misschien is dat wel een van de reacties die u, of die jij jongeren ook wel herkent. Dat je denkt, nou als het nou zo moet, waarom zou ik dan de Heere zoeken als nou dit gebeurt? En misschien kijk je, is het niet eens zo in het persoonlijk leven, maar in het wereldgebeuren om je heen. En je ziet als het dan zo allemaal gaat. Nood leert niet altijd bidden. Maar wat helpt Jacob dan wel op weg hier? Nou kijk, als we Genesis 35 vers 1 lezen, de Heere spreekt. Daarna zei God tot Jacob, maak u op, trek op naar Bethel en woon aldaar en maak een altaar voor die God die u verscheen toen u vluchtte voor het aangezicht van uw broer Esau. De Heere spreekt. Dus niet zomaar dat wat gebeurde, dat afschuwelijke, wat Jacob boos en bang maakte, dat uiteindelijk die steden daaromheen hem aan zouden vallen en hem zouden vernietigen, verdelgd worden, zegt hij in 34 vers 30. Maar het spreken van God, dat helpt hem als het ware op de been. Wonderlijk, genade alleen, schittert heel het leven van Jacob, we horen daar straks meer van, maar dus ook hier. Het is de Heere die hem niet voor niets terugwijst naar Bethel, die ontmoeting met God toen hij vluchtte voor Esau. Niet zozeer naar Peniel, wat korter geleden is, maar de Heere die brengt hem terug en die wijst hem op Bethel. Ga daarheen, daar ben ik u verschenen. En dat u hier terug bent is genade alleen. Bouw, zegt de Heere aldaar, een altaar. Altaren worden in Genesis door de aartsvaders vaak gebouwd. Maar het is de enige keer dat de Heere zelf beveelt. Hier, bouw daar een altaar. Hij herinnert Jacob aan Bethel en wat hij daar zou gaan doen. Dus wat nodig is. Ja, er kunnen moeilijke dingen in ons leven zijn die ons stilzetten. Maar wat echt nodig is, wat nog meer nodig is, is het spreken van God zelf. Het woord van God. Het woord dat krachtig is. Scherp snijdender dan enig tweesnijdend scherp zwaard. Het woord dat doordringt door de kracht van de geest. In het hart. Dat was bij Jacob nodig. Dat is vandaag nodig. Dat hebben we iedere dag nodig als we leven vanuit zijn genade steeds weer opnieuw. Iemand schreef: alles wat in deze wereld aan zichzelf overgelaten wordt, gaat van orde naar wanorde, als we het niet onderhouden. Nou, dat weten die jongens en meisjes ook wel, hè, en die jongeren. Als je een huis bouwt en je doet er niks aan, dan vervalt het vanzelf. Naast de pastorie stond zo'n oud huis. Je herinnert je dat misschien. Nu is het allemaal prachtig verbouwd. Maar er was zo'n oud huis. Onze kinderen speelden daar toen wel eens in. Dat mocht natuurlijk eigenlijk niet, maar dat gebeurde dan wel. U weet hoe dat gaat. Maar dat huis was jarenlang niet onderhouden. En het verviel. En het werd slechter en slechter. Alles wat niet onderhouden wordt, gaat van orde naar wanorde. En zo is het exact in het geestelijk leven, als wij aan onszelf worden overgelaten, gaat het van orde naar wanorde. Worden we, als we de Heer hebben lief gekregen, de warmte van zijn liefde hebben geproefd, worden we zo koud als ijs. Wat is nodig? Voortdurend weer het spreken van God zelf. U leeft toch wel bij het woord. De zondagse diensten. Bij het woord. Voor uzelf. Bij een overbijbel. Biddend. Hij spreekt. En waar hij spreekt. Door de kracht van zijn geest. Het woord indraagt in het hart. Daar gaat het hart open. En daar wijzigt alles. Jacob komt in de benen. Door de kracht van de genade van God. Door het spreken van God zelf. Daarna zei God tot Jacob: maak u op. Trek op naar Bethel. En woon al daar. Door woord en door geest spreekt de Heere vandaag nog steeds. En daarom een open Bijbel. Trouw zijn onder de diensten van het woord. Biddend opgaan. Heere, u spreekt. Laat mij u werkelijk horen. Heere, u spreekt. Open mijn hart voor uw stem en voor uw woord. Door de kracht van uw geest. Heere, u spreekt. Vernieuw mijn hart en mijn leven voor u en tot u. Op weg naar Bethel. Het is het spreken van God wat Jacob, om zo te zeggen, op weg helpt. Wat een praktische en geestelijke les ook voor ons vandaag. Het is het woord van God wat krachtig is en wat kracht doet. Tweede punt, geen andere goden. En we zien wat er gebeurt. Jacob, hij komt inderdaad in de benen, maar hij gaat ook spreken. Hij neemt het voortouw. Vers 2, toen zei Jacob tot zijn huisgezin en tot allen die bij hem waren, doe weg de vreemde goden die in het midden van u zijn en reinigt u en verandert uw klederen en laat ons ons opmaken en optrekken naar Bethel. En dan geven ze Jacob al die vreemde goden die in hun hand waren en de oorsierselen die aan hun oren waren en Jacob verbergt ze onder de eikenboom die bij Sichem is. Hij verbergt, zij begraaft, ze wordt een ander woord voor begraven gebruikt dan later bij Deborah vers 8, om het verschil aan te duiden. Hij verbergt ze onder die eikenboom die bij Sichem is. Hij, ziet u, neemt verantwoordelijkheid. Wat bijzonder, als we het leven van Jacob doorlezen, teruglezen in de geschiedenis van Genesis, dan zien we dat Jacob heel vaak zwijgt. Op veel momenten. Als zijn vrouwen bezig gaan, allebei, wie de meeste kinderen krijgt, hun bijvrouwen, hun slavinnen inzetten, zelfs daarvoor, zwijgt Jacob. Het vorige hoofdstuk, Genesis 34, ja Jacob, hij wordt genoemd, maar hij is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, de grote afwezige tot de klacht aan het eind, jullie hebben mij stinkende gemaakt. Onder de inwoners van dit land. En nu zal ik verdelgd worden. Hij is de grote afwezige. Steeds weer komt dat terug in de geschiedenis. Ja, hij heeft ook gesproken. Als God spreekt tot hem, spreekt Jacob na. Als God zegt in Genesis 31, ga. Dan spreekt Jacob tot zijn vrouwen, we moeten gaan. Als God hier zegt, trek op, maak u op, trek op naar Bethel en woon al daar. Neemt Jacob het voortouw, de verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor zijn gezin. Doe weg de vreemde goden die in het midden van u zijn en reinigt u en verandert uw klederen en laat ons opmaken en optrekken naar Bethel. Ik zal al daar een altaar maken voor die God die mij antwoordt op de dag van mijn benauwdheid en met mij geweest is op de weg die ik heb gewandeld. Kom. We gaan naar Bethel om te verschijnen voor God. Hij die de heerlijke is. Hij die de heilige is. En die zegt, wees heilig. Want ik ben heilig. En u ziet, daar waar God spreekt, waar Gods genade verheerlijkt wordt, waar Gods genade geproefd wordt, ontstaat ook het verlangen om heilig te leven voor God. Het is goed om ons hart, ons leven daarnaast te leggen. Als we leven uit de liefde van de Heer Jezus Christus, dan heeft Hij toch ook de liefde van ons hart. En we zien Jacob door zijn leven heen dwalen, heen en weer gaan. En we zien als er afstand ontstaat met de Heer, dan kan hij het zelf alweer, dan weet hij het zelf, dan verslapt alles. Nu God spreekt, op naar Bethel, vernieuwt ook alles. En hij verzamelt die andere goden en hij verbergt ze, hij begraaft ze onder die eik. Andere goden. Nou, wij zullen niet letterlijk afgodsbeelden in huis hebben. Maar andere goden, u weet dat wel, wat is een afgod? Alles wat naast of in plaats van de Heere de prioriteit in ons leven heeft. En hoe snel is dat in het leven van het gezin van Jacob ingeslopen, meegenomen? En hoe snel kan het ook vandaag het hart innemen, ook als we de Heer hebben liefgekregen? Doe weg alle vreemde goden. Doorzoek de prioriteit in het leven. Is de Heer werkelijk de eerste? Vernieuw uw kleding, zo zegt Jacob. om te verschijnen voor God in Bethel. Nou, dat zouden we letterlijk ook een lijn kunnen trekken. Hoe verschijnen we voor het huis, voor Gods aangezicht in Gods huis? Ja, we mogen komen zoals ze zijn. We zijn tot de Heere, maar toch niet blijven zoals we zijn. Om ons voor te bereiden innerlijk, ook op het spreken van God en de diensten van het woord, maar ook uiterlijk te laten zien dat we verschijnen voor de levende God. En tegelijkertijd ligt hier ook een lijn naar het geestelijke leven. Als we denken aan de apostel Paulus, wat hij schrijft in Efeze 4. Als hij het oude leven, de oude mens, vergelijkt met een oud kleed wat uitgetrokken moet worden. En de nieuwe mens met een nieuw kleed wat aangetrokken moet worden. Om het oude leven af te leggen. De zonde af te leggen. De afgoden weg te doen. Te bestrijden. Het verkeerde spreken af te leggen. Alle haat, nijd en onmin af te leggen. En aan te doen het kleed van de nieuwe mens. Om het goede te spreken en het goede te doen. Vanuit de kracht van de genade van God. Jacob, zijn naam is veranderd in Israël. En de Heere bevestigt dat in deze geschiedenis nog een keer. We hebben dat gelezen. Dat hij zo naar Bethel gaat. Als vrucht van het spreken van God. Als Israël. De oude Jacob afleggend. Jacob, bedrieger, hielenlichter. Een nieuwe naam, Israël. Een naam waarvan de betekenis zeer betwist wordt. Waarschijnlijk God strijd betekent. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Wat een les ook voor ons vanavond. Dood dan uw leden. Doe weg de vreemde goden. Reinigt u. Verandert uw klederen. Wat bevat ons denken en wat heeft prioriteit in ons leven? Is het de Heere? Of zijn het andere zaken? Het is een spiegel vanavond voor ons allemaal. Wat is het allerbelangrijkste? Wie heeft de grootste plaats? Of wat heeft de grootste plaats in ons leven? Doe weg de vreemde goden. In ons denken. In ons verlangen. In de praktijk van het dagelijks leven. O, zegt u misschien, maar waar is de kracht daarvoor dan? Wel, die ligt opnieuw. In zijn spreken is het niet. En in zijn kruis. En in zijn opstanding. Maar het vraagt ook keuzes. Dat vraagt ook in de spiegel kijken. Keuzes en een blik in de spiegel. Die toch beginnen op de knieën. Doe weg de vreemde goden, zegt Jacob. Reinigt u en verandert uw klederen. En dat brengt ons bij ons derde punt. Genade alleen. Want dat reinigen, dat veranderen van de klederen, dat doden van de leden die op de aarde zijn, die levensheiliging, de strijd tegen de oude mens, de opstanding van een nieuwe mens, het afsterven van de oude mens. Dat is een roeping, maar tegelijkertijd moeten we niet vergeten dat het ook een vrucht is van genade. Dat komt uit genade voort. Het is niet iets wat wij zelf voor God doen, om voor God aangenaam te worden. Het is een vrucht van de liefde van God om hem lief te hebben en naar zijn wil en wet te leven. Dat betekent niet, als we dat zeggen, dat als u vanavond moet zeggen, helaas, ik heb de Heer Jezus Christus niet lief, ik leef niet uit zijn genade, dat u er dan op los kunt leven, laat dat duidelijk zijn. Maar dit wil wel zeggen dat niets wat wij doen vanuit onszelf, ons op zichzelf, dichter bij God brengt, alsof wij van onze kant iets kunnen bijdragen aan de rechtvaardiging, aan de vergeving van zonden. Dat is alles vrucht van genade. Het is een roeping, maar tegelijkertijd is een vrucht die de Heere schenkt uit zijn genade. En als dan in Genesis 35 Jacob's leven, of de behandeling van Jacob's leven in Genesis wordt afgesloten, schittert dat en die genade eens te meer. Het is waar, Jacob sterft niet in Genesis 35, pas in Genesis 49. Maar met Genesis 35, en ik heb daar in Middelhuis Sommelsdijk een prekenserie over gehouden, over het leven van Jacob, wordt het leven van Jacob wel afgesloten. Het gaat in Genesis, gaat verder later in Genesis uiteindelijk over Jozef en de geschiedenissen van Jozef. En als we terugkijken, als u terugkijkt en terugleest in Genesis, het hele leven van Jacob, is het alles genade. Lessen die Jacob heeft moeten leren, lessen die wij moeten leren. En we zien het ook in deze geschiedenis terugkomen, dat juist genade schittert en bovenaan staat in het leven van Jacob, dat alleen genade redt. En wat is dat voor ons, naast de aansporing die we zojuist hoorden, ook een onvoorstelbare aansporing, bemoediging, om het bij deze God alleen te zoeken. Jacob begint al, als het gaat om genade, genade alleen in vers 3, laat ons ons opmaken en optrekken naar Bethel, en ik zal een altaar maken voor die God die mij antwoordt ten dagen van mijn benauwdheid en met mij geweest is op de weg die ik heb gewandeld. Is dat niet pure genade in het leven van Jacob? Die antwoorden in de dag van de benauwdheid, daar in Bethel destijds, toen hij moest vluchten, waar God hem verscheen, bovenaan die ladder. En antwoorden. En hem beloofde, ik zal met u zijn en ik zal u terugbrengen. En dat God al die tijd met Jacob geweest is, hem heeft geleid, vastgehouden door hoogte en diepte heen. Een altaar voor die God die mij antwoordt in de dag van mijn benauwdheid. Zo is God dus. Ook voor Jacob, we zullen zo nog wel horen iets meer uit het leven van Jacob, dat hij geen beste geweest is altijd, maar God is de God die antwoordt, die tot hem roept, die hoort, die ziel die tot hem zucht, die troost het hart dat schreiend tot hem vlucht, dat in zonde en ellende tot hem zich ter genezing wendt. God is de God die hoort, die mij antwoordt ten dagen van mijn benauwdheid en met mij geweest is op de weg die ik gegaan heb. Dat genade alleen is, blijkt ook wel uit het vervolg. Als Jacob daar in Bethel aankomt, dan bouwt hij allereerst een altaar, vers 7. Hij bouwde een altaar en noemde die plaats El Bethel, want God was hem al daar geopenbaard geweest. En het tweede wat hij daar moet doen, is dat hij geconfronteerd wordt met de dood van Deborah en dat hij haar moet begraven. Confronterend. Deborah staat er, de voedster van Rebecca. Waar is Rebecca? Zijn moeder. Waarom wordt het overlijden van Rebecca niet genoemd? Omdat ze al niet meer leeft. Rebecca en Jacob hebben samen dat bedrog bekokstoofd om die zegen te stelen die toch al voor Jacob bestemd was. En Jacob moest wegvluchten. Rebecca hoort dat Esau hem doden wil en zegt dat tegen Isaac, een ander verhaal, maar in ieder geval Jacob moet weg. En ze zwaait Jacob uit en ze heeft hem nooit meer teruggezien. Het zal er door Jacob heen gegaan zijn als hij terugkomt en zijn moeder leeft niet meer. En de enige die hij nog ontmoet is haar voedster, haar slavin. En die begraaft hij. Het zal er door hem heen gegaan zijn. Het zal hij niet beseft hebben. Eens te meer wat er gebeurd is. Wat hij gedaan heeft. En dat de consequenties zo onvoorstelbaar groot waren. Bedrog. Vlucht. Maar nooit meer zijn moeder ontmoet. En dat hij nu terugkomt. En terug mag komen. Is pure genade van God. Ja, dat hij hier al aankomt, hè. In vers 5, God zorgt ervoor dat al die steden hem niet najagen naar Genesis 34, is genade. Maar wat zal hij gevoeld hebben, beseft hebben, als Deborah stierf en werd begraven. En hij haar Hij terugdenkt aan zijn moeder, Rebecca. Wat is het de Heer die gezorgd heeft? Al die tijden lang. Die met hem geweest is op de weg die hij gewandeld heeft. En zeker, daartussen, als we heel het leven van Jacob terugzien, is er gebed tot God. Is er het aangrijpen van zijn belofte. Is er vlak voor Peniel een intens gebed, een heerlijk gebed, waar hij zich helemaal op God werpt. Is het toevlucht nemen tot God, het vertrouwen op hem. Is er Peniel waar hij God ontmoet, worstelt met God. Maar als we het leven van Jacob verder bezien, is er ook het bedrog. Het zwijgen. Het steeds weer zelf in de hand nemen. Al zegt God, ik zal met je zijn. Toch weer zelf proberen Esau te verzoenen door hem allemaal giften te sturen. Het is alleen genade. Dat als hij in Bethel terugkomt, dat God verschijnt, vers 9, Jacob opnieuw. En hij zegende hem. Wat een wonder. Zo is God. En hij zegende hem. En wat zegt God in vers 10? Uw naam is Jacob. Uw naam zal voortaan niet Jacob genoemd worden. Maar Israël zal uw naam zijn. En hij noemde zijn naam Israël. Wat schittert de trouw van de Heere hier. Het is eerder gebeurd, die naamsverwisseling. Bij Peniel. In Genesis 32. Waar de Heere Jacob naar zijn naam vraagt. En hem Israël noemt. Genesis 32 vers 28. Of vers 27. En hij zeide tot hem, hoe is uw naam? En hij zei Jacob. Toen zei hij, uw naam zal voortaan niet Jacob heten, maar Israël. Want gij hebt u vorstelijk gedragen met God en met de mensen. En hebt overmocht. En hier, dus in Genesis 35, opnieuw. Uw naam is Jacob. Uw naam zal niet Jacob genoemd worden voortaan. Maar Israël zal uw naam zijn. En hij noemde zijn naam Israël. Gods trouw, Gods genade. Opnieuw. Al heeft Jacob, nadat zijn naam verwisseld is in Genesis 32, in de ontmoeting met Esau, in het oneerlijk zijn tegen Esau, dat hij hem wel achteraan zou reizen, in alles wat er gebeurd is in Genesis 34, waar hij heeft gezwegen en niet heeft gehandeld zoals van hem verwacht mocht worden als de paterfamilias, het hoofd van het gezin. Als hij in al die tijd zich toch als Jacob gedragen heeft en niet als Israël, komt God opnieuw met zijn genade. Wat een boodschap. Van genade ook vanavond. Als we vastgelopen zijn. Als we ons niet boven Jacob verheffen kunnen. Als we zien, ja Heere, zo dwaals ik. En zo de dingen zelf in de hand nemen als Jacob. Zo mijn eigen zaken willen regelen. Zo u vergeten. Zo soms zelfs misschien oneerlijk zijn. Om ergens onderuit te komen. Zo ben ik. Niet boven Jacob. Die zonde in ons hart. Geneigd om bij de Heere weg te dwalen. Maar afgoden de plek van de Heere innemen. Kijk. Als Jacob naar Genesis 34, zou het niet vreemd zijn als Jacob zich had gevraagd, zou God ooit nog van mij willen weten? Als het enige wat over zijn lippen komt, na alles wat gebeurd is, de klacht is, ik zal omkomen en alles zal fout gaan. Als je beseft, en als hij beseft heeft, zou God nog met mij verder willen? Zie hier, dat is niet om de zonde goed te praten. Niet om gemakzuchtig over de zonde te denken. Dat doet God ook niet. Maar uiteindelijk wel omwille van de grote zoon van Jacob, Jezus Christus. Waar het kruis heeft gestaan. Op Golgotha. Waar hij die zondeloos is geweest. Tot zonde is gemaakt. Jezus Christus de rechtvaardige stierf voor onrechtvaardigen. Maar het kruis wat getuigt van de grootte van onze schuld en zonde. De verdoemenis waard. Getuigt het kruis evenzeer van de liefde van God. Voor verlorenen en voor goddelozen. Die hij redden wil en redt. Ziet u dat we nooit voorbij het kruis komen. Jacob's leven, Jacob's hinken is zo herkenbaar. Hij had het kruis, om zo te zeggen, dagelijks nodig. En vandaag is dat niet anders. Als we de Heer hebben liefgekregen, hebben we het kruis. Nogmaals, niet om de zonde goed te praten, maar hebben we het kruis dagelijks nodig. En kan het toch niet anders? Dat wij aan de voet van het kruis buigen. Dat ook de dankbaarheid en de verwondering in het hart groeit. Jacob, hij maakt een teken. Stort een dankoffer, 14 en 15 staat dat van Genesis 35. Hij noemde de plaats waar God met hem gesproken had. Bet-El, huis van God. Genade alleen. Zo is deze Heer. Wat een wonderlijk God is Hij. Een God van alle genade. En een God van alle vertroosting. Daarom, wie heeft lust de Heer te vrezen? Het allerhoogste en eeuwig goed. God zal zelf zijn leidsman wezen. Leren hoe Hij wandelen moet. Is dat niet wonderlijk? God zelf leidt. Om Hem te vrezen. Om hoe te wandelen. Genade alleen. Dat was bij ons vierde punt. Een hoopvolle toekomst. Want de Heere spreekt verder. In vers 11. Voorts zei God tot hem. Ik ben God de Almachtige. Wees vruchtbaar en vermenigvuldigd. Een volkje aan hoop van de volken zullen uit u worden. En koningen zullen uit uw lenderen voortkomen. En dit land dat ik Abraham en Isaac gegeven heb, dat zal ik u geven. En uw zaad na u zal ik dit land geven. Toen voer God van hem op in die plaats waar hij met hem gesproken had. De Heer spreekt verder. Niet alleen bevestigt hij die naamsverwisseling, die nieuwe naam, Israël. Maar hij herhaalt en bevestigt ook de belofte aan de aartsvaders, de belofte aan Jacob. Ja, er klinken wellicht andere aspecten, maar ten diepste niets nieuws. God bevestigt zijn eigen woord aan Jacob hier in Bethel. Zijn woord dat vast ligt, zijn beloften die vast liggen in hemzelf. Bevestiging van het woord. Wat is dat heerlijk, hè? Als we onder de verkondiging komen, kunnen we nieuwe en oude dingen horen, zeker. Maar in de kern... is het een bevestiging steeds weer opnieuw. Van Gods woord. Van wie Hij is. In zijn Zoon. De Heer Jezus Christus. Paulus zegt, ik heb niets anders willen weten. Dan Jezus Christus en die gekruisigd. En hij heeft andere dingen gezegd. Niet alleen over het kruis gesproken. Maar alles in verbinding met het kruis. Steeds opnieuw. Lig vast in Hem. Daar wordt het oude nieuw. Daar wordt een verkondiging van genade. Het wonder van zijn vergeving. Als zondags onder de verkondiging het hart open gaat. Als nieuw. En hij heeft misschien wel dat gedeelte 10 keer, 100 keer gelezen. Misschien wel 5 keer over horen preken. Maar nooit als nu. Bevestiging van zijn genade. Ik ben God. De Almachtige. Hij is de Heere die regeert. Hij regeert de geschiedenis. Hij zal geven dat zijn eigen woord en zijn belofte uitkomen. En volken zullen uit u worden. Koningen uit uw lendenen voortkomen. U krijgt het land en uw nageslacht na u krijgt dit land. Wat een toekomst ligt er voor Jacob. En wat een toekomst ligt er voor zijn nageslacht te wachten. En je zou bijna denken, zou het dan van nu aan alleen maar bergop gaan met Jacob? Nou, als we even verder lezen, Genesis 35, zien we het tegenovergestelde. Allereerst sterft zijn vrouw Rachel. Daarna sterft zijn vader Isaac. En tussendoor zondigt Ruben. Met een van de bijvrouwen van Jacob. En Jacob zwijgt opnieuw. Tot Genesis 49 zijn sterfbed. Ziet u opnieuw de genade van God schitteren? De toekomst. De hoopvolle toekomst. Hoe kan het ooit waar worden, zou je denken? Als dat wat God hier zegt, koningen uit uw lenderen, hoop van volken zullen uit u worden. En de woorden zijn nog niet weer klonken haast en het gaat alweer compleet mis. Rachel sterft, Isaac sterft, Ruben zondigt, Jacob zwijgt. Wel, het ligt vast in de ik zal het u geven. Ik zal. Ik ben het. De Heere. Die hoopvolle toekomst. Ook in het leven van Jacob. Als we vooruitkijken. Maar ook vandaag als we vooruitkijken. Ligt niet vast van beneden. Ligt niet vast in ons. Maar ligt vast in hem die het belooft. Zo is er een hoopvolle toekomst. Door het leven heen. Geleid door genade alleen. Die genade die Jacob tot de laatste snik nodig gehad heeft. Ruil zegt ergens, op de dag van mijn sterven ben ik een even groot zondaar als op de dag dat ik voor het eerst geloofde. Dat wil dus zeggen, op de dag van mijn sterven heb ik het kruis evenzeer nodig als op de eerste dag dat ik geloofde. Maar er ligt een hoopvolle toekomst in hem. In Jezus Christus. In de trouw van God. Geleid door genade alleen, vastgehouden door genade alleen, opdat we op Gods woord zouden hopen, niet op omstandigheden zouden zien, niet op de pijn zouden zien die het hart verscheuren kan, die de hoopvolle toekomst verduistert, maar op hem alleen zouden zien, geleid door zijn genade alleen. Als Jacob dan uiteindelijk op zijn sterfbed terechtkomt, en hij spreekt al zijn zonen aan, dan zegt hij het, als het ware tussendoor. Het is een soort tussenwerpsel zo ongeveer. Maar het is zo diep en zo rijk. Genesis 49 vers 18 zegt hij. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. Een hoop voor de toekomst. Die niet van beneden is. Maar van boven. Dat is hoop in leven en in sterven. Op uw zaligheid wacht ik, Heer. Dat is een toekomst door een nacht van strijd en zorgen heen. Waar uiteindelijk geen zonde meer zal zijn. Waar uiteindelijk geen zwakheid meer zal zijn. Waar geen neiging meer is om het van beneden te verwachten. Maar waar de Heer volkomen gediend zal worden met een volledig hart en een vol gemoed. De Heere vervult zijn woord en zijn belofte door het leven heen. We zien het in Jacobs leven. De hoopvolle toekomst. Maar hij brengt ook de geschiedenis. Ieder mens, ieder van zijn kinderen brengt hij thuis. En hij brengt ook de geschiedenis naar het einde toe. Daar zal zijn een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Dat is zijn toekomst. Koningen zullen uit uw lendenen voortkomen. Ja, de koning uiteindelijk uit Jacob geboren. De koning, Jezus Christus, de zaligmaker. Hij die de nieuwe toekomst heeft verworven. Die toekomst waar geen dood meer zal zijn. Geen rouw en geen geklaag en geen ziekte. Waar God alle tranen van de ogen zal afwissen. Een hoopvolle toekomst. Dwars door de tranen heen. Die door God geteld zijn. Oh, dat is in de Heere Jezus Christus. En daarom, wie is Hij voor u? Hoe is Hij u lief geworden? Zijn genade, hoe is dat uw leven geworden? Of kunt u het nog wel zonder hem? Bedenk dan dat buiten Jezus geen leven is, maar een eeuwig zielsverderf. En hij nodigt vandaag, wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogste en eeuwig goed, God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Op buiten Christus is er geen hoop. Maar in hem een toekomst vol van hoop. Een toekomst zonder tranen, zonder rouw, zonder zonde. Waar hij zal zijn, alles en in allen. Daar, waar als het ware het altaar zal staan. Voor die God die antwoordde in de dag van onze benauwdheid. En met ons geweest is op de weg die we gewandeld hebben. Die God. Deze Heer. Amen. Laten we eindigen met dankgebed. Getrouwe en eeuwige God, barmhartige Vader in de hemel, samen zoeken we uw aangezicht aan het eind van deze dienst. We danken u, Heer, voor wie u bent. O, hoe schitterde uw genade in het leven van Jacob. U bent de God van alle genade. Wat mag dat, Heer, een aansporing zijn en bemoediging. Om de hoop alleen op u te stellen. Van u alleen te verwachten. Hoe onmogelijk we ook zijn. Hoe hard ons hart ook is. Hoe dwaas ik. Hoe zondig. Maar dat er bij u genade is. En ontferming. Opdat door de kracht van uw genade ons leven ook vernieuwd zou worden. Heren, we danken u voor deze avond, voor uw woord. En we bidden, ga met ons. En leid ons, Heren, door uw woord en geest. Dag aan dag. Dat het vrucht zal dragen van geloof, van bekering, van levensvernieuwing. Opdat uw naam verheerlijkt worden, o drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Heer, we danken u en bidden tegelijk om vergeving van al het zondige. En vragen u, Heer, ga met ons. Dat u van hier gaan, ons leiden over de wegen waar we heen gaan, ons veilig daar brengen waar we heen willen gaan. En ons ook deze nacht en ook de rest van de week nabij zijn. De gemeente ook zondag weer samenbrengen. Heere, zegen zo het geheel van deze gemeente. Broeders van de kerkenraad, ook onze broeder en zijn vrouw. En Marcel die hier mogen wonen en werken. Heere, zegen hen. Stel hem tot een heerlijke en rijke zegen. Hecht parels aan uw middelaarskroon door zijn dienst. O Koning Jezus, omdat u verheerlijkt zult worden. Ja, Heere, zo bidden we met en voor elkaar. Niet omdat wij het verdienen. Maar in Jezus' naam alleen. Amen. Psalm 118 vers 9. De Heere wou mij wel hard kastijden, maar stortte mij niet in de dood. Psalm 118 vers 9. Verhef dan uw harten tot God, gaat heen in vrede met u dragende de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.